gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars via de moderne media. Hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst hoop voor te gaan student J. van Vulpen uit Kesteren. De schriftlezing is vanmorgen uit Johannes 20. Mededelingen namens de kerkenraad. Op dinsdag 25 april hopen Rianne Koster, Poortjesgroep 60, en Niels de Vos te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden op woensdag 26 april om 17:30 in de Hoeksteen. Broeder H. Euser hoopt in deze dienst voor te gaan. De collecten zijn vandaag voor de kerk, dat is de eerste collecte, de tweede collecte voor de kerkelijke kas en deze zondag voor kerkjeugd en onderwijs en deze beide collecten zijn voor de slotzang en bij de uitgang voor het bouwfonds. We gaan nu zo dadelijk de psalm zingen die de kinderen op school moeten leren, namelijk psalm 139, het tweede vers. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en verwachting staat in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Wij zetten deze dienst voort door samen te zingen uit de 9e psalm en we zingen daaruit de versen 1, 2 en 11. komt de Heere tot ons met de eis en de belofte van zijn heilige wet. In aansluiting daarop zingen wij samen uit de 19e psalm het 7e vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. U zult niet begeren het huis van uw naasten. U zult niet begeren de vrouw van uw naasten. Nog zijn dienaar. Nog zijn dienares. Nog zijn rund. Nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. We zullen samen de Heere bidden om een zegen over deze dienst, bijzonder een zegen over zijn woord. Voorbeden is gevraagd voor broeder van Kruistum, Gelderse beneden eind 2. Hij is zaterdag onverwachts opgenomen in het ziekenhuis na een hartinfarct. Wij doen ook voor bij de zuster, voor zuster van Gerestein. Zij is thuisgekomen uit het ziekenhuis, maar haar toestand is zorgelijk. Inmiddels is ze overgebracht naar Hospice De Wingert in Amerongen. Wij doen ook voorbeden voor Carlijn Rauwbos, Spitsbergenweg 29. Zij zal gaan emigreren, zij zal verhuizen naar Singapore. Dankzegging doen wij voor broeder en zuster Dekker, Pakhuisweg 12. In de afgelopen week hebben zij herdacht dat zij 50 jaar in de band van het huwelijk aan elkaar verbonden waren. Dankzegging doen wij ook voor zuster De Jong Temmink, Slagvink 120. Zij was opgenomen na een val in het Gelderse Valleiziekenhuis. Zij is daaruit ontslagen. Zij verblijft voor revalidatie nog wel op de revalidatieafdeling van de Engelenburg. Laten wij samen de Heere bidden en danken. Trouwe God in de hemel. Aan het begin van deze dienst, aan het begin van deze zonovergoten dag, komen wij voor uw aangezicht. Heere, u bent goed voor ons. U komt ook deze morgen weer tot ons met uw woord. Ook deze morgen mogen wij gaan luisteren naar het woord van genade. Woorden vanuit het evangelie die mogen klinken. Een woord ten leven wat gesproken mag worden tot de gemeente. Uw gemeente. Heere, dat is een wonder. Dat is iets waar voor diepe dankbaarheid ons hart moet vervullen. Want dat is niet vanzelfsprekend. Want wij zijn zondaren. En wij blijven zondaren. En vanmorgen opnieuw onder het horen van uw woorden vanuit de 10 geboden is het ons opnieuw aangezegd. Is het ons voorgehouden. Wat de norm is die dient te gelden in ons leven. En als we deze norm leggen naar ons leven, het leven ook van de afgelopen week, wie we zijn geweest, in alle omstandigheden van het leven, dan moeten wij als gemeente van morgen belijdenis doen, schuldbelijdenis. Heere, het was niet naar de norm van uw woord. En ons leven heeft niet beantwoord aan het doel waarvoor u ons geschapen hebt. En toch opnieuw, Heere, komt u vanmorgen tot ons. En opnieuw mag het woord van vrije genade klinken. En komt u tot ons met de nodiging om de toevlucht alleen tot u te nemen. Heere, wij bidden, geef dat wij dat zullen beseffen. Dat wij dat werkelijk zullen ervaren. En wilt u daarvoor ook de bediening, het woord wat vanmorgen gesproken mag worden, wilt u dat gebruiken? Ja, het geheel van deze eredienst. Heere, gebruik dat om ons voor het eerst of opnieuw tot dit besef te brengen. En ons voor het eerst of opnieuw een blik te gunnen op u en uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Ja, geef Heere dat we hem mogen zien in zijn heerlijkheid. En dat we het alleen van hem zullen verwachten. En dat we in alle opzichten ons betrouwen op hem zullen stellen. Want hij heeft alles aangebracht. Het werk wat hij gedaan heeft, Heere, is volmaakt. Is volbracht. Er is betaald voor de zonde. En de toorn van u is gestild. En er is ruimte. Er is genade. Er is toegang mogelijk voor de allergrootste zondaar. Heere, wat is dat heerlijk. En wat is dat een voorrecht. Dat dat woord vanmorgen naar ons toe komt. Zegen dat woord, Heere. Want wij belijden dat we niet alleen zondaren zijn. Maar wij moeten ook belijden dat wij zo slecht kunnen luisteren. Dat wij van onszelf doof zijn. En dat onze aandacht juist niet gericht is op de dingen van het koninkrijk. En dat andere dingen onze aandacht opeisen. En dat er andere zaken zijn die wij veel belangrijker vinden. Geef ons vanmorgen voor het eerst of opnieuw het besef dat uw woord en dat woord van genade, woorden van eeuwig leven, ja, dat u de Heere Jezus Christus de allerbelangrijkste bent. En dat er geen dag verder mag geleefd worden zonder dat we weten dat we aan hem verbonden zijn. Geef ons dat. En geef, Heere, dat we alles mogen ontvangen in deze dienst wat wij nodig hebben. In de taken die gedaan moeten worden in deze dienst, maar ook in het luisteren. Geef ons werkelijk een ontmoeting met u, de levende God. En leid u ons in alle waarheid. Dan zijn we als gemeente hier samengekomen. En dan kent u de gemeente. U weet precies wie wij zijn. U weet precies wat wij nodig hebben. Dat geldt in het geestelijke leven, voor uw genade, voor bekeerd zijn of nog onbekeerd voortleven. Als ons geloof aangevochten wordt of dat we juist heel stevig in het geloof mogen staan. Nee, niet iets van onszelf, maar omdat u ons die zekerheid en die rust gegeven heeft. U weet dat, Heer. En geef ieder van ons deze dienst wat hij of zij nodig heeft. Ja, geef dat het een gepast woord mag zijn. Een woord gericht op het hart. Maar we komen ook tot u met alle vragen, alle zorgen, maar ook alle blijdschap. Alle dingen die in ons leven een rol spelen. En we leggen dat vanmorgen bij u neer. En we noemden net de namen van leden van de gemeente. Die met name de voorbeden en de dankzegging nodig hebben. We bidden voor broeder van Kruistum. Heer, onverwacht gisteren in het ziekenhuis opgenomen. En dat terwijl al eerder zorgen waren in zijn leven. En dan moet onze broeder, zijn vrouw en allen die in liefde om hem heen staan ervaren dat bij het klimmen van de jaren de zorgen toenemen. Heer, we leggen onze broeder voor u neer. En we bidden of u voor hem wil zorgen. In alle opzichten. Allereerst en allermeest, Heer, geef dat hij zich gedragen mag weten door uw genade en uw aanwezigheid. En dat hij mag weten dat u ervan af weet. En we leggen het in uw hand, Heer. We bidden het. Wilt u hem herstel geven? En geef dat de artsen wijsheid mogen ontvangen om onze broeder te behandelen. Wees met hem, zijn vrouw en zijn kinderen. Sterk ze in deze moeilijke weg. Help ze hier doorheen. We bidden dat ook voor onze zuster van Gerestein. Ze mocht weer terug naar haar woning in Amerongen. Maar haar toestand is zeer zorgelijk. Zo zorgelijk dat ze inmiddels is overgebracht naar een hospice. En naar de mens gesproken, Heren, zullen wij binnen afzienbare tijd afscheid moeten nemen van onze zuster. En dan bidden we het, Heren, geef dat zij mag weten, in leven en in sterven, geborgen te zijn in u. Dat is toch het allermeest en het allereerst van belang. Ja, en geef ook dat alle zorg die in haar verleend mag worden, dat dat mag leiden tot verlichting in de pijn en de moeite en het lijden die ze moet ervaren. En geef dat ook in de kring van de familie, haar zussen die om haar heen staan, dat ook zij het oog mogen slaan op u, de levende God. Dat ze het in deze moeilijke weg alleen van u mogen verwachten. Heren, dat bidden wij van u. We bidden ook voor Carlijn Raubos, die deze week zal vertrekken, waar we afscheid van nemen. Die zal verhuizen naar Singapore vanwege haar werk. Dan zullen de betrekkingen hier van vrienden en familie zullen losgemaakt moeten worden. En daar zullen nieuwe contacten gelegd moeten worden. Dat zal wennen zijn. Maar Heere, geef aan haar en de haren dat ze ervaren mag. Dat of ze nou in Veenendaal is of in Singapore. Dat u overal dezelfde God bent. En we bidden het, gaat u met haar mee. Op haar verdere levensweg. En wijst u ook daar de weg naar uzelf toe. Heere, we mogen uw naam ook hartelijk danken. Voor het feit dat broeder en zuster Dekker in de afgelopen week mochten herdenken en vieren. Dat ze 50 jaar aan elkaar verbonden zijn. Heer, 50 jaar heeft u ze gespaard en gedragen. Wat een voorrecht dat ze dat samen mogen beleven. Heer, geef dat ze dat mogen, op hun levensweg mogen terugzien in dankbaarheid. En in de erkenning dat u het bent geweest die ze de afgelopen jaren heeft geleid. En Heere, wat in de toekomst ligt is verborgen. Maar geef ze naast verbinding aan elkaar, bovenal verbinding aan u, de levende God. En hoe het dan ook in de komende jaren, bij het klimmen van de jaren, bij het ouder worden ook zal gaan. Als die verbinding met u, de levende God, er mag zijn. Als ze mogen weten dat ze bij u een toevlucht wil hebben. Heere, dan zal het altijd goed gaan. Hoe het ook gaan zal. Wij danken u ook voor de berichten die we mochten ontvangen van onze zuster de Jong Temmink. Dat ze weer naar huis mocht, naar een ziekenhuisopname. Heere, wilt u met haar zijn en haar bij zijn in de weg die ze heeft te gaan, ook in het verdere herstel. Heere, geef dat ook daarin. De dank tot u in het hart mag liggen. En dat ze het ook in alle opzichten van u mag verwachten. Heere, wij noemden u deze namen. Namen waar bijzonder voorbeden en dankzegging gedaan werd. Maar u weet ook, Heere, dat er onder ons zijn die vanmorgen bijzonder de voorbeden nodig hebben. Waarvan we nu de namen niet noemen. Waarvoor ook geen voorbeden gevraagd is. Waarvan we misschien van elkaar helemaal niet weten dat er zorgen zijn. Maar die er wel zijn. En toch mogen we dan ook die zorgen die er zijn, die we van elkaar niet weten, bij u de levende God neerleggen. En wilt u in alle wegen van moeite en zorgen, van druk, van tegenslagen, geven dat bovenal ervaren mag worden dat u er wel van af weet. En geeft u verlichting, ondersteuning en nabijheid. Want Heere, zonder u kunnen we toch niets doen. En dat geldt zeker in de dagen, in de momenten die moeilijk zijn. Heere, de afgelopen weken werden wij opgeschrikt door 2 overlijdens van predikanten uit de kring van de gereformeerde gemeente. Dominee Terlouw en gisteren ook dominee Melis. Heere, wat een klap voor dat kerkverband. Als 2 broeders die allebei stonden in de actieve dienst in 1 keer wegvallen. Wat zal dat zijn voor die 2 gemeentes die ze tot nu toe mochten dienen. Maar we bidden, Heere, geef dat ze ook daar het oog zullen slaan op u. Heere, u bent de koning van de kerk. En wilt u zelf, ook daar waar dit verdriet gekomen is, wegen wijzen en troosten met uw aanwezigheid. Heere, wij komen met al onze vragen, met al onze zorgen, met onze dank, maar ook met onze lofprijzing tot u, de levende God. Heere, ook als we zo dadelijk uw woord zullen gaan openen, gaan luisteren naar de lezing van uw woord. We zullen gaan luisteren naar het woord wat in het midden van de gemeente gelegd zal worden. Heere, zegent u dat. En geef dat het verder mag komen dan alleen het oor. En daarom bidden we u, Heere, in deze dienst, om de werking van uw Heilige Geest. Ja, leg zelf zo uw woord in harten van jongeren, van ouderen, van onze kinderen, van allen die hier in de kerk zijn, voor hen die met ons meeluisteren. Heer, we bidden dat ook voor evangelisatiebijeenkomst die vanuit deze gemeente ook in deze plaats zal vinden. Geef ook dat daar een goed woord gesproken mag worden. Heer, geef dat het een woord mag zijn wat gepast mag zijn, ook voor hen die weinig of niets van het evangelie afweten. Heer, onze ogen zijn deze morgen op u geslagen en we verwachten het alleen van u. Help ons en wees ons nabij. En Heer, wij mogen dat doen. Ja, wij moeten dat doen, omdat u zelf uw naam en uw zaak verbonden heeft aan de prediking van het woord. Doe het dan deze morgen, Heere, en spreek tot de gemeente woorden van leven, woorden van genade. Wij bidden dat, om Jezus wil. Amen. Wij openen deze morgen het woord van de Heere in het Nieuwe Testament. Wij gaan samen lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En we lezen samen het 20e hoofdstuk daaruit. De schriftlezing is Johannes 20 deze morgen. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf weggenomen was. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. En zei tegen hen, ze hebben de Heere uit het graf weggenomen. En wij weten niet waar zij hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en zij kwamen bij het graf. En die 2 liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit. Sneller dan Petrus en kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. En Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij bij de doeken niet liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen en hij zag het en geloofde. Want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De twee discipelen dan gingen weer naar huis. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde boog zij voorover in het graf. En zij zag twee engelen in witte kleding, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: omdat zij mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het haar tuinman was en zei tegen hem: meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar: Maria. Zij keerde zich om en zei tegen hem: Rabuni, dat betekent meester. Jezus zei tegen haar: houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen: ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Toen het nu avond was op de eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en zei tegen hen: vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen: ontvang de Heilige Geest. Als u iemands zonde vergeeft, worden zij hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem: wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: als ik zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zei: vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas: kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen en kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet gelovig, maar niet ongelovig, maar gelovig. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zei tegen hem: omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Hier eindigt de schriftlezing. Wij zingen samen als inleiding op de prediking uit Psalm 56, de versen 4, 5 en 6. Psalm 56, 4, 5 en 6 als inleiding op de prediking. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Wij zingen Psalm 85 vers 3 na het amen van de prediking. Gemeente des Heren. Heeft u zich nooit afgevraagd waarom de Heer Jezus na zijn opstanding alleen maar in de kring van zijn volgelingen is verschenen? Moet je toch voorstellen dat, jongens, dat de Heer Jezus op de dag van zijn opstanding en de weken daarna in één keer verschenen was bij Pilatus. En bij die soldaten die hem zo gepijnigd hadden. Of dat hij in één keer stond in de kring van het Sanhedrin, oog in oog met Caiaphas. Terwijl ze nog na aan het genieten zijn van het Pascha en opgelucht zijn dat ze eindelijk van die lastige profeet uit Galilea verlost zijn. Het is niet gebeurd. En wat dat voor effect teweeg gebracht zou hebben, dat weten we dus ook niet. De Heere Jezus is na zijn opstanding, op de dag van zijn opstanding, maar ook de weken die volgden, tot aan zijn hemelvaart, alleen verschenen aan zijn leerlingen, aan zijn volgelingen, aan hen die zich verbonden wisten met hem. Aan hen die waaraan hij zich verbonden had. In het verborgen. En dat was ook in één keer. Dan was hij er en dan was hij zo ook weer verdwenen. Een aantal van die ontmoetingen, daar is verslag van gedaan in de Bijbel. Van een aantal weten we alleen dat ze er zijn geweest. En één zo'n ontmoeting, daar staan wij vanmorgen bij stil. De ontmoeting van de Heer Jezus met Maria van Magdalena. De tekst voor de prediking wordt gevormd door Johannes 20, vers 11 tot en met 18. En we lezen samen als kerntekst uit dit gedeelte, waar de geschiedenis draait, scharniert, vers 16. Jezus zei tegen haar: Maria. Zij keerde zich om en zei tegen hem: Rabuni, dat betekent meester. Wij luisteren vanmorgen naar het woord van de Heere onder het thema verbonden aan Jezus. In de eerste plaats letten we op de verbinding verbroken. In de tweede plaats luisteren we naar de verbinding hersteld. En in de derde plaats de verbinding vernieuwd. Nog een keer. Het thema deze morgen is verbonden aan Jezus. Als eerste de verbinding verbroken. Maria was de Heer Jezus kwijt. En ze dacht voor altijd. In de tweede plaats de verbinding hersteld. Dat het tot een ontmoeting komt tussen de Heer Jezus en deze Maria van Magdalena. En in de derde plaats de verbinding vernieuwd. En dan kijken we met name naar de opdracht die zij kreeg. Maria Magdalena, wie is zij eigenlijk? Nou, de schrift tekent dat heel kort aan. We weten van haar dat zij een zeer ongelukkige vrouw was. Iemand waar je diep medelijden mee kon hebben. Voortgejaagd door de wil van Satan. Bezeten door wel 7 duivelen. Overgeleverd aan de willekeur van de macht van de boze. En de schrift tekent ons een aantal van die situaties wat dat betekent. Denk aan die geschiedenis waar die jongen gebracht wordt door zijn vader in de kring van de discipelen. En waar die vader zegt, deze jongen is een gevaar voor zichzelf. Hij wordt maanziek genoemd. Hij gooit zichzelf zomaar in het vuur. Een andere plaats wordt legio uitgetekend. Die man die bezeten was van zoveel duivelen. En die een schrik was voor de omgeving waar hij woonde. Nee, stuk voor stuk zijn mensen die in de Bijbel getekend worden. Die bezeten zijn door de duivel. Dat zijn mensen waar je diep medelijden voor kan hebben. Maar het zijn ook mensen waar je liever op afstand van bleef. Maria van Magdalene was ongetwijfeld heel eenzaam. En heel alleen. Maar daar is verandering in gekomen. Dat is niet zo gebleven. Hoe dat precies gebeurd is, dat weten we niet. Maar het is gebeurd. En het is gebeurd door de Heer Jezus. Op zijn machtswoord moesten die 7 duivelen Maria loslaten. Nou, dan kunt u voorstellen. Als er zo'n wonder in je leven gebeurt. Dat je verlost bent van de macht en de onderdrukking en de kwelling vanuit de hel. Dat daar liefde is gekomen in het hart van deze Maria. En ze wilde ook niets anders meer dan hem volgen. Hem dienen. En ze sprak het uit met haar volgen van hem en haar luisteren naar hem. Heere, hartelijk wil ik u dienen. Ik zal u loven. Ik wil zijn waar u bent. En deze Maria is haar Heere en haar Heiland gaan volgen. En ze heeft alles gezien. Ja, ze heeft ook alles gehoord. Wat deze Heiland in al die tijd dat hij rondtrok in Galilea, in Judea sprak. Maar heeft ze het eigenlijk wel begrepen? Om een antwoord te vinden op deze vraag gaan we terug op die eerste dag. Vroeg, heel vroeg in de morgen, net buiten Jeruzalem, naar een graftuin. En het is nog donker, het is eigenlijk nacht. Je ziet wel dat het dag begint te worden. Een streep licht aan de horizon. Het zal niet lang duren of de zon zal het hele land in licht en glorie zetten. Maar nu, het is nog donker. En wie vinden wij daar in die graftuin? Maria van Magdalena. Ja, want Maria, wat heeft ze daar eigenlijk te zoeken? Zij zoekt in deze graftuin een dode Jezus. Want ze heeft inderdaad alles gezien. En ze heeft alles gehoord. Ook op die verschrikkelijke dag, op die vrijdag, waar het gebeurde, het onvoorstelbare gebeurde. Dat haar Heer Jezus, haar zaligmaker, aan wie ze zo innig verbonden was, aan het kruis gespijkerd werd. En ze heeft hem gezien, hangend aan het kruis, met de tekenen over zijn lichaam van de mishandeling, van de geeseling. Met die doornenkroon op zijn hoofd. En daar hing hij, naakt in zijn schande. O, en op die dag hoorde zij ook het gespot uit de mond van de mensen die rondom die kruisheuvel stonden. Dat gespot wat daar klonk. Anderen heeft hij verlost. Laat hij nu zichzelf verlossen. En zou het niet zo zijn geweest in haar hart, dat dat bij haar tot een gedachte is gekomen. Ja, Heer Jezus, dat kunt u. Ik heb het gezien. U bent zo machtig. U kunt ook uzelf van dit kruis verlossen. Maar het is niet gebeurd. En ze heeft het gezien dat op die dag, op die verschrikkelijke dag, dat hij stierf. En met het sterven van de Heer Jezus stierf ook de hoop in haar hart. Want hoe moet het nu verder? Ook met haar. Hem kwijt. En nu? Ja, verlost van die duivelen. Maar zou het gebeuren dat wat ze ooit hoorde uit zijn mond? Dat wat hij vertelde over dat huis, waar die sterke en die machtige mannen waren, die daardoor uitgeworpen waren, maar later terugkwamen en nog veel vreselijker dan daarvoor? Zou zij nu opnieuw in bezit worden genomen door de macht van de hel? En dan nog erger dan daarvoor? Maria kan niets meer doen. Ze is hem kwijt. Nou ja, ze kon nog één ding doen. En ze kan vandaag, ook op deze vroege morgen, als ze daar in die graftuin is, kan ze nog één ding doen. Het laatste, de laatste eer bewijzen aan hem waar ze zo aan verbonden was. Waar ze zo van hield. Dat begon al op die vrijdag. Toen ze samen met Jozef van Arimathea en Nicodemus en andere vrouwen gezorgd had voor een nette begrafenis. Ja, dat was verboden. Dat mocht helemaal niet. Een misdadig mocht helemaal niet zo begraven worden. En toch is het gebeurd. En ze heeft geholpen met het inwikkelen in de doeken en het balsemen van het lichaam. En hoeveel tranen van haar zullen er gevallen zijn in die doeken waarmee ze hem ingewikkeld hebben. Dat kon ze toen doen. En nu? Nu gaat ze naar het graf toe. Ze zal de laatste eer aan hem gaan bewijzen. Ze zal het tot het uiterste doen. En in die tijd betekende dat, dat je dan 7 dagen doorbracht bij het graf. Ja, zelfs in het graf. En daarvoor had ze specerijen meegenomen. Want we kunnen ons dat wel voorstellen, hè? Dat in het warme oosten, als er dat lichaam in het graf ligt, dat gaat ontbinden. En dat gaat ook ruiken. En dan heeft ze die kruiden nodig om die graflucht enigszins te kunnen temperen. Maar ze wil het zo graag om ook dit laatste, die laatste 7 dagen door te brengen bij het graf. Om het allerlaatste wat ze nog kan doen, om dat aan hem te gaan geven. En zij komt dus daarom zo vroeg in de morgen in die graftuin. En dan wordt het nog erger. Want het graf is open. En ze trekt gelijk de conclusie, dat graf, dat is grafschennis. Dat lichaam, dat is gestolen. En ze holt terug naar Jeruzalem. Naar Petrus en naar Johannes. En ze brengt ze van haar conclusie op de hoogte. En deze 2 mannen komen, we hebben dat net gelezen. Die kijken in het graf, die zien daar dingen. En van Johannes lezen we dat hij het zag. De grafdoeken, het lege graf en geloofde. En deze 2 gaan terug naar Jeruzalem. En Maria staat daar alleen. Ze weent. Ze staat daar overstuur, hard te huilen, helemaal overstuur. Dat blijkt ook uit de woorden die ze spreekt. Vers 3. Ze hebben mijn Heere genomen en hem weggenomen. Dat herhaalt ze als ze met de engelen spreekt. En ze herhaalt dat nog een keer als ze met de Heer Jezus spreekt, waarvan ze denkt dat het tuinman is. Haar gedachten cirkelen maar rondom die ene conclusie. Het graf is leeg. Zijn lichaam is gestolen. Ik ben hem kwijt. Ik weet niet waar hij is en hoe vind ik hem terug. En zo cirkelen haar gedachten zich rond die ene conclusie. En ze weet het niet meer. Zij is radeloos. Ten einde raad. Dat blijkt ook in dat gesprek waar ze begint met de Heer Jezus. Als ze zegt wat ze van plan is om het lichaam, als ze het zou vinden, dat wil ze dan optillen. Hoe kan een vrouw alleen zomaar makkelijk een lichaam tillen van een volwassen man? Daar moet je toch bijzonder veel kracht voor hebben. En dan te bedenken dat het een lichaam is wat al voor de derde dag dan dood is. Hoe kun je een lichaam van na 3 dagen nog tillen? Maria, nee, ze denkt niet meer reëel na. Ze is zo bevangen door haar verdriet. Ze is alles kwijt. Ze is hem kwijt. En wat ze nog dacht te kunnen doen aan een dode Jezus, dat is ze nu ook kwijt. Maar Maria, je was er toch bij de afgelopen jaren. Je hebt het toch gehoord wat de Heer Jezus gesproken heeft. Je hebt toch zijn onderwijs wel gehoord. En hoe vaak heeft de Heer Jezus het niet gezegd? Ik moet gaan lijden en sterven. Ik zal begraven worden, maar ik zal ook weer opstaan. Hij heeft het keer op keer gezegd. Maria heeft het gehoord, maar niet willen horen. Ze was er toch bij, die vrijdag bij die kruisheuvel, toen ook dat een na laatste kruiswoord klonk. Dat woord wat de Heer Jezus met zoveel kracht en zo luid, zo hardop uitgesproken heeft. Het is volbracht, of nog letterlijker, het doel is bereikt. Dat had haar toch tot de gedachte moeten brengen, tot bezinning moeten brengen van wat is hier aan de hand? Hier gebeurt iets bijzonders. Maar nee, ze heeft het niet opgemerkt. En terwijl ze het wel had kunnen weten. En dat ze dus zo in haar verdriet hier bij dat graf staat, en dat is gevolg van ongeloof. Dat is het gevolg dat ze niet de Heer Jezus op zijn woord geloofd heeft. En ja, ze wordt hier uitgetekend in haar liefde voor hem. Maar ook in ongeloof. Want ze mist hem, ze is hem kwijt. Hij is niet bij haar. En vanuit dit gedeelte en deze gedachte trekken wij de lijnen naar ons toe. Hoe is het gegaan bij u, bij jou? De Heere die door genade in uw leven is gekomen, er een hartelijke liefde in het hart is gekomen, werkelijk verbinding met de Heer Jezus. En toen dat woord klonk, eenmaal dat machtswoord in uw leven, ja, dat was heerlijk. Hij was erbij, u kon hem aanraken. En als het kwam tot het vieren van het avondmaal, hoe goed was het aan zijn tafel. Werkelijk een ontmoeting met de Heer. Oh, en daar kon u over spreken. U kon hem aanraken. Hij was er zelf bij. Maar ja, dat gevoel, dat is weggegaan. En daarmee ook het geloof minder geworden. En dan groeit er zomaar in het hart een woekerplant die ongeloof heet. En dan stel je alles ter discussie, zou het wel waar zijn geweest? En toen op dat huisbezoek, dat ik zo groot sprak over de genade die ik ervaren had tegen die ouderling. Nou, daar schaam ik me nou wel een beetje voor. Hoe heb ik dat durven zeggen? Ik, een gelovige? Ja, maar ja, je moet toch, want ja, het is er eenmaal van gekomen. Ja, toch maar avondmaal blijven vieren. En toch maar herhalen dat het, ondanks dat je er niks bij voelde, toch goed was. En toch maar zeggen, de Heer is eenmaal goed voor me geweest. Maar leven bij een herinnering, dat geeft pijn. En leven bij wat was, dat maakt schrijnend duidelijk dat hij er nu niet bij is. Dat geeft pijn, dat geeft verdriet. En een herinnering helpt ook niet. En zo kan het zomaar zijn vanochtend bij jou, bij u. Dat wat we hier in de schriften zien uitgetekend worden bij Maria, dat dat precies ook bij ons zo is. Ja, ik zie hem niet. Ik merk hem niet. Ik ervaar zijn aanwezigheid niet. Heere, waar bent u? En wat moeten we dan doen? Nou, er valt heel wat af te dingen op Maria. Maar op één ding niet. Ze gaat zoeken. Ze zoekt verkeerd in het graf, rond het graf. En ze zoekt een dode Jezus. Een Jezus van haar herinneringen. Maar ze zoekt. Gemeente, dat is de les die wij vanmorgen vanuit dit gedeelte krijgen. Als wij hem niet zien, als we hem niet waarnemen en als we het geloof niet hebben, dat we hem gaan zoeken. Dat we hem gaan zoeken en dat we niet zullen rusten voordat we hem gevonden zullen hebben. Maria, u, jij, waar u ervaart dat de verbinding verbroken is, Maar heel eerlijk gezegd, was de verbinding verbroken voor Maria? Was ze hem echt kwijt? Nee. We gaan naar het tweede van onze tekst. De verbinding herstelt. Het enige waar Maria dus mee te helpen is, wat haar verder kan brengen, wat haar tot inzicht kan brengen, is dat zij hem vindt. En dat is ook de reden waarom ze niet tevreden is met een blik in het lege graf. Dat ze dus ook zich niet tevreden kan laten stellen met die twee engelen. Ook niet met de woorden die ze spreken. En toch, Maria, twee engelen. Die zijn er toch niet zomaar. Als engelen komen, dat lezen we iedere keer in de Bijbel. Dat weten jullie ook, jongens en meisjes. Als een engel komt naar de aarde, dan heeft hij een boodschap van God. Dan moet hij namens de Heere iets zeggen. En ook deze twee engelen, die hadden een boodschap. En Maria, kijk nou eens goed in dat graf. Wat is nou een eigenschap van een graf? In het graf heerst normaal gesproken de duisternis van de dood. En nu dan? De lichtglans van deze twee engelen zette deze, dit graf, in hemels licht. Een graf waar hemels licht in schijnt. Ja, zei Maria zeggen, ik kan daardoor nog beter zien dat inderdaad dat graf leeg is. Dat die plaats waar die twee engelen zitten, dat plaats daartussen, daar heb ik hem zelf gelegd. En hij is er niet. En ook de ondertoon in de vraag van de engelen. Waarom huil je eigenlijk? Die verbaasde ondertoon waar het doorspreekt van, je hebt toch helemaal geen reden om te huilen? Is toch precies gebeurd wat de Heer Jezus zelf gezegd heeft? Het brengt haar niet tot inkeer. Niet tot besef en het helpt haar niet. Nee, ze moet hem hebben. Ze moet de Heer Jezus vinden. Hij is haar alles. En als ze hem dan niet in het graf vindt, dan zoekt ze buiten het graf. En ze gaat ronddolen rond dat graf, zoekend naar Jezus. Zoekend naar een dode Jezus. En terwijl zij daar zoekt, staat hij er al. Nee, ze herkent hem niet. Ze herkent zijn gestalte niet. En als zij gaat spreken, herkent ze ook zijn stem niet. Vreemd. Ze ging toch al jaren met hem om? Er was toch een band gekomen? Ze had hem toch leren kennen? Zou het zijn omdat hij nu een verheerlijk lichaam heeft, waarvan de sporen van het lijden minder zichtbaar op zijn? Of zou het zijn dat de Heer haar ogen nog even gesloten houdt, evenals haar oren, dat ze het niet ziet en niet hoort dat hij het is die daarbij staat? En dat zien we meer in de schriften. Dat zien we bijvoorbeeld ook bij die Emmausgangers, die onderweg lopen naar hun huis toe en praten met iemand die ze denken niet te kennen. En pas op het moment dat de Heer het brood gaat breken, dan zien ze het. En later ook, dan hebben de discipelen de Heer Jezus al ontmoet. Dan gaan ze vissen in dat meer van Galilea. En dan zit ineens plotseling de Heer Jezus daar aan de waterkant. En eerst herkennen ze hem niet. En pas later zien ze het. Het is de Heer. Zo ook hier. Maria, haar ogen worden door de Heer nog even gesloten gehouden. En haar oor wordt nog ook nog even gesloten gehouden. En dan klinken die vragen uit zijn mond. Dezelfde vraag als de engelen. Waarom huil je? Maar nog één vraag meer. Wie zoek je? Kijk, die engelen die konden alleen aan haar zien dat ze verdriet had. Maar de Heer Jezus, die ziet in haar hart haar grote verdriet. Haar gemis. En ziet ook de vraag waar ze mee worstelt. Waar vind ik hem? Waar vind ik mijn zaligmaker? En hij lokt haar met deze vraag uit. Hij kent haar helemaal. Maar weet hij het dan niet? Oh jawel, hij weet het wel. Maar Maria krijgt nou de gelegenheid om het nou eens helemaal te zeggen. Om haar hart nu helemaal uit te storten voor hem. Terwijl ze helemaal niet doorheeft dat hij erbij staat. Mag zij het helemaal uitzeggen. Wie ze nou mist. En wie ze nou zoekt. En terwijl zij denkt dat alles verloren is. Terwijl zij het besef heeft, het gevoel heeft, ik krijg hem nooit meer kwijt, staat hij al achter haar. Sterker nog, zij is nooit uit zijn gedachten, wat zeg ik, uit zijn hart geweest. Aan het kruis heeft hij gehangen voor haar. In het graf heeft zij gelegen, heeft hij gelegen voor haar. En nu is hij opgestaan voor haar, zodat de macht van de Satan, de macht van de boze die gebroken is in haar leven, nooit meer terug zal komen. Dat de zaak die hij gebracht heeft in haar leven, definitief voltooid is. Zij is nooit uit zijn hart geweest. Nooit uit zijn gedachten geweest. En dan laat de Heer Jezus haar niet langer meer in die onzekerheid. En dan spreekt hij dat ene woord waarmee hij de schellen van haar ogen afneemt. Waarmee ze in één keer kan zien. Waarmee ze in één keer verlost is van haar geestelijke doofheid. Maria. Oh, en dat herkent ze. En ze draait zich om. En ze ziet hem. Het is de Heere Jezus. En dat brengt haar tot het antwoord Rabuni. Dat betekent letterlijk zoiets als mijn meester, mijn geliefde meester. Ze heeft hem teruggevonden. Hij is niet weg. Hij staat levend als de levensvorst voor haar. Mijn meester. Deze Heer Jezus. Oh, ze heeft hem teruggevonden. En ze mag hem ontmoeten. Op zijn ene woord. Dat ene woord wat klinkt in haar leven hier opnieuw uit zijn mond. Dat woord wat vandaag nog klinkt in het midden van de gemeente. Dat kan heel verschillend zijn. Een woord wat tot ons komt als we de Bijbel lezen. Het woord wat tot ons hart gesproken wordt in de prediking. Een regel uit een lied of een psalm. Allerlei verschillende manieren. Maar het brengt hetzelfde tot stand. Ik heb het uit zijn eigen mond gehoord. Ik ben bij mijn naam genoemd. En de schapen kennen hun herder bij aan de stem dat hij tot hen spreekt. En zo opnieuw. En zo ook vandaag spreekt de koning van de kerk, spreekt de Heer Jezus woorden van leven. Woorden die de verbinding legt met de Heer en het hart. Voor het eerst en opnieuw. Woorden van leven. Een woord waarin een innige verbinding blijkt dat Hij de mijn is en ik van Hem. En zo is de verbinding dus hersteld, denkt Maria. Maar dan gaan we naar het derde van de tekst. De verbinding wordt ook vernieuwd. Ja, Maria denkt dat het allemaal weer bij het oude zal worden. Dat ze weer met hem mag zijn. Dat ze hem weer verder kan volgen. En ze valt aan zijn voeten neer en ze grijpt hem vast. En dan klinkt het uit de mond van de Heer Jezus: houd mij niet vast, Maria. Waarom eigenlijk? Mag hij niet aangeraakt worden? Is het zo omdat hij nu een verheerlijk lichaam heeft? Een hemels lichaam? Ja, dat nog wel de sporen draagt in zijn handen, in zijn zijen en in zijn voeten van de kruisiging, maar toch een verheerlijk lichaam, een onsterfelijk lichaam. Mag dat dan geen contact met hem meer hebben met een sterfelijk mens? Een mens wat nog ligt in de zonde? Nee, dat is het niet. Niet voor niks hebben we doorgelezen tot het einde van dit hoofdstuk, waar we ook die ontmoeting lazen van Thomas met de Heer Jezus. Waarin ook Thomas uitgenodigd werd. Zie je mijn handen, Thomas? Leg je vinger maar in de spijkergaten. En mijn zij, daar mag je je hand in leggen. Thomas werd uitgenodigd om juist de Heer Jezus aan te raken. Maria niet. En waarom niet? Nee, Maria is voor hem neergevallen en heeft hem vastgegrepen. Met de bedoeling, en nu laat ik u nooit meer gaan. Ik laat u nooit meer los. En dat moet ze toch gaan doen. Zij moet namelijk gaan leren dat ze hem los moet laten. En zij moet dus leren dat de Heer Jezus zijn werk moet gaan afmaken. Hij is gestorven. Hij moest dat lijden ondergaan. Hij is opgestaan. Maar zijn weg is nog niet ten einde. Nee, hij moet nog terug naar de hemel. Terug naar zijn vader. Om daaraan zijn vader die tekenen van zijn lijden en sterven te laten zien. Vader, ik heb het werk volkomen gedaan. Alles is gedaan. Ik heb het helemaal gedaan. En hij zal dan in de troon met zijn vader zijn. Om daarvoor zijn kerk te bidden. Om daar ook voor Maria te bidden. Om daarvoor ons te bidden. Hij moet dus weggaan uit deze wereld. En hij moet terug naar zijn vader. Maria krijgt onderwijs van de Heer Jezus. Zij krijgt onderwijs, zij moet gaan leren dat ze moet leven op de belofte. Op het woord wat hij zelf gesproken heeft. Ja, en dat woord dat hoort ze niet voor het eerst. Dat woord had ze al eerder gehoord. En nu opnieuw hoort ze het. Ze krijgt herhalingsonderwijs. Hij legt het haar nog een keer uit. Ik moet naar de hemel. En je kunt mij op mijn woord vertrouwen. Dat was toen zo. Toen ik in jouw leven kwam.
en je verloste van de macht van Satan. En dat is nu nog zo. En als je het nog even niet zou geloven, als je zou bedenken, maar kijk dan nog eens naar dat graf. Dat geopende graf. Dat lege graf. Dat graf waar hemels licht uitstraalt. Hier klinkt de echo van die woorden van Golgotha. Het is volbracht. En op dat woord, daar mag je je hand op leggen. Dat woord, dat is waar. Ook al ben ik niet bij je. Je moet leren leven op de belofte van het woord. En niet alleen op het gevoel. En dat is ook de opdracht, dat is ook de les die vanmorgen in de gemeente klinkt. Niet de gevoelige aanwezigheid van de Heer. Hoe goed en hoe heerlijk die ook kan zijn. Maar laten wij ons geloof vestigen op het woord wat hij gesproken heeft. En laten wij dan ook ons vertrouwen zoeken in dat woord. En dat betekent dat wij ook veel met dat woord omgaan. Dat woord wat voor ons ligt in de kerkbank. Dat woord wat we in onze handen hebben. Dat woord dat net zo nabij is. Als dat de Heere Jezus bij Maria stond. In het gewaad van het woord komt de Heere tot ons. En dat woord is vast. Dat woord is zeker. Daar kunnen we op bouwen. Daar kunnen we op vertrouwen. Daar kun je je zaligheid helemaal op gronden. Omdat hij dat woord in het hart wil leggen. Dat woord wil spreken en zegenen. En geleiden wil door zijn Heilige Geest. Daar mogen wij het dus van hebben. Daar moeten wij het van hebben. En zij moet dus hem loslaten. En ze krijgt een opdracht. Ze krijgt de opdracht om te vertrekken uit die graftuin. Terug te gaan naar Jeruzalem. Naar de kring van de discipelen. Om daar te gaan vertellen. Een woord wat ze namens hem moet overbrengen. Zij moet de opstandingsboodschap, het woord van opstanding en het woord wat hij tot hen spreekt, als bemoediging, als troost, maar ook als onderwijs. Dat woord moet ze in de kring van de discipelen gaan brengen. Nieuwe woorden? Nee. Ook voor de discipelen is het herhalingsonderwijs. In enkele woorden lezen we dat hij zegt, ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Die woorden klonken al eerder, breder, uitvoeriger. U kunt ze nalezen in de afscheidswoorden die we lezen in hoofdstuk 14 van het evangelie van Johannes. Waarin hij sprak, ik ga naar mijn vader, naar het huis met de vele woningen, om daar plaats voor u te maken. We hoorden dat gebed in hoofdstuk 17, waar de Heere bidt. En zo bidt hij nog in de troon van de Vader. En Maria moet tegen de discipelen gaan zeggen, hij zal terugkeren naar zijn Vader voor u ten goede. En toch, ondanks dat het herhalingsonderwijs is, dat het niet inhoudelijk niet nieuw is, klinkt toch dit woord anders. Want hoe spreekt de Heere de broeders aan? Hij noemt ze mijn broeders. En dat is voor het eerst hier in Johannes. In het begin van het evangelie spreekt hij zijn discipelen, zijn volgelingen aan met knechten. In hoofdstuk 15 spreekt hij ze aan als vrienden. En hier als broeders. Een knecht is iemand die geeft je een opdracht. Die moet gewoon een taak doen en die moet die uitvoeren. Een vriend die kent de redenen van het hart, die weet waarom dingen gaan. Daar ga je vertrouwelijk mee om. Dat kan een innige band zijn. Denk aan een hartsvriend of een hartsvriendin. Maar een vriendschap kan kapot gaan. Een hechte vriendschap kan door wat voor reden ook. Er kan verwijdering komen. Dat je bij terugdenkend aan vriendschappen die er vroeger waren, denkt van, hoe is het mogelijk? Dat we toen zo hecht aan elkaar verbonden waren. Maar er is nu niets meer van over. Maar broeders en zusters. Ja, het kan heel slecht zijn tussen broers en zussen. Dat kan. En toch de band die er ligt tussen broers en zusters. Die band die is er door een bloedband. Die is niet kapot te krijgen. Nou, als dat geldt gewoon voor broers en zussen uit een gezin. Hoeveel te meer geldt dat dan voor deze band? Ja, dan is er zeker sprake van een bloedband. Die band is er gelegd door het bloed van de Heere Jezus, wat hij wilde geven. En daarom, mijn broeders, vrucht van de opstanding, dat ze opgenomen zijn in het huisgezin van God. Want leest u maar, ik ga naar mijn vader en uw vader. En de volgorde is beslissend. Ja, want die band tussen vader en zoon, die lag er al. Die band waarbinnen ook gewisseld is. Dit werk wat de Heer Jezus wilde gaan doen. Die innige verbinding tussen vader en zoon, die was er. Die is er altijd gebleven en die zal er altijd zijn. Maar door het werk wat hij gedaan heeft, het werk van de drie enige God, is het mogelijk dat zondaren opgenomen worden in het huisgezin van God. Zondaren die te vrezen hebben voor de toren van God. Die liggen onder de vloek. Die mogen delen in dit huisgezin. Waarom? Alleen omdat hij alles volbracht heeft. Wij mogen delen door genade in dit huisgezin. Door het werk van deze oudste broeder. Die we onder zijn woord en door de werking van de Heilige Geest zo mogen leren kennen. En Maria gaat. Ze gaat inderdaad naar de kring van de discipelen toe. En daar vertelt ze alles. Nou, wat zou ze verteld hebben? Zou ze verteld hebben van wat zij ervaren had, van haar grote geloof? Nee. Wat vertelt ze? Ik heb de Heere gezien. En ze vertelt de woorden die ze over moet brengen, woord voor woord. Nee, alles wat zij vertelt, dat draait om hem. Haar meester, haar zaligmaker. Alleen over hem gaat het. En dat is vandaag toch nog zo? Als het echt eens goed is in Gods huis, als het gekomen is tot een ontmoeting met de Heere aan zijn tafel, dan loopt onze mond daar toch van over. Dan is het toch te merken uit de kerk, waar de gesprekken onder de koffie over gaan. Dan vertellen we toch, ik heb de Heere gezien. Laat mij vertellen wie hij is voor mij. En als we dan al iets vertellen over onszelf, ja, dan is het het ongeloof. En onze zonde, maar dat hij juist daarom zo gepast is. En dat hij daarom mijn zaligmaker is. En dat ik hem in alles nodig heb. Dat vertelt ze. En dat woord mag vandaag nog klinken. De verbinding was naar waarneming van de Maria gebroken. Maar die was nooit gebroken geweest. De verbinding wordt hersteld. En de verbinding wordt hier heerlijk vernieuwd. De verhouding wordt anders. Aan het slot van de preek kom ik nog even terug op de vraag waar ik de preek mee begon. Even dat gedachte-experiment. Van stel nou dat de Heer Jezus voor Caiaphas was verschenen. Of voor Pilatus na zijn opstanding. Wij weten het niet. We kennen het antwoord op die vraag niet. Eigenlijk is die vraag ook helemaal niet belangrijk. Je zou er zomaar een hele tijd met zo'n vraag bezig kunnen zijn. De vraag die echt belangrijk is. De vraag waarop wij allemaal antwoord moeten geven is. Is er een verbinding tussen de Heer Jezus en u? Jou en mij. Is het gekomen tot een ontmoeting met hem? Als dat het geval is, dan moet de tekening die hier gegeven wordt door Johannes herkenning opgeroepen hebben. Dan moet er iets van zitten van ja, ik herken daar iets in. Maar als u geluisterd heeft en de preek zo gevolgd heeft, dan van ja, nee, dat ken ik eigenlijk zo niet, dat weet ik niet. Dan is er dus geen verbinding. En dan is er dus geen delen in dat huisgezin van God. En vanmorgen klinken het woord van genade, het woord van evangelie, om de toevlucht te zoeken tot deze zaligmaker. Die dit werk wilde doen, waar we vorige week met Pasen bij stilstonden. En waar we vandaag nog een keer naar horen. Dat woord van deze zaligmaker klinkt. En deze zaligmaker komt tot u in het gewaad van het woord. En roept u op om de toevlucht tot hem te nemen. Stel dat niet uit, maar doe dat vandaag. En als het inderdaad gekomen is tot een ontmoeting met deze zaligmaker. Langer geleden. Of korter geleden. En misschien wel. Dat u zegt, ja, maar het gevoel en het geloof, dat is zo aangevochten. En het wordt zo bestreden. Ik weet het niet. Leg uw hand op deze belofte. En weet dat hij ten goede van u in de troon is en voor u bidt. Ik wil dat zij bij mij zijn die u aan mij gegeven heeft. Broeders en zusters, op dit woord, op dit beloftewoord van deze paasvorst, van onze Heere Jezus Christus, onze geliefde meester. Op dat woord kunnen wij aan. Op dat woord kunnen wij bouwen en rusten. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Opnieuw mogen wij voor uw aangezicht komen, Heere. En wij danken u voor het woord wat u vanmorgen tot ons wilde spreken. En we bidden, Heere, stelt u dat tot een zegen. Wilt u dat woord gebruiken voor het eerst of opnieuw om ons te verbinden aan u, de levende God? En daarbij weten wij, Heere, dat we afhankelijk zijn van de werking van uw Heilige Geest. En toch vragen we het aan u, Heere, want u heeft zichzelf verbonden aan de middelen, verbonden ook aan de prediking van uw woord. Zegen zo uw woord in het midden van de gemeente. En gebruik het, Heere, om uw koninkrijk uit te breiden. In de breedte, dat er nieuwelingen toegevoegd mogen worden, maar ook in de diepte, dat uw kinderen gevoed en opgebouwd mogen worden door dit geloof. En geef, Heere, dat we niets anders zullen overhouden dan u alleen. En daarom, Heere, komt u ook toe de lof, de eer, de dank en de aanbidding. Want, Heere, u bent het die keer op keer naar ons komt, die ons de gelegenheid geeft om te luisteren naar uw woord. Wij danken u voor de rust, dat we zo met elkaar mochten luisteren. Heere, wilt u bij ons zijn, ook in de rest van deze dag. Geef dat we een goede en een fijne zondag mogen hebben, de plek waar u ons gesteld heeft. En brengt u ons ook de middag van deze dag weer samen, als we opnieuw zullen gaan luisteren naar uw woord. Heere, wat een zegen dat u dan nogmaals tot de gemeente wil spreken. Wil dan ook een zegen schenken. Wij bidden dat, Heere, in de vergeving van al het zondige. Om Jezus wil. Amen. De dienst der offeranden zal nu plaatsvinden, waarin u gelegenheid krijgt om uw gaven te offeren aan de Heere en zijn dienst. De eerste rondgang is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen. De Heere zegene u en uw gaven. Nadat wij onze gaven gegeven hebben, zingen wij onze slotpsalm, psalm 52, vers 6 en vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Wij zingen psalm 52, vers 6 en 7, nadat wij onze gaven gegeven hebben. bidden samen om de zegen van de Heere. Heere, zegen ons en behoed ons. Laat uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig. Verhef uw aangezicht over ons en geef ons vrede. Amen.